Het is altijd heel goed om met elkaar samen de dood van de Heer Jezus te verkondigen. Dat doen we door middel van een avondmaal. En ik vind het fijn als ik in een gemeente kan zijn waar dat gebeurt. Ik weet dat dat niet altijd gebeurt, maar er zijn plaatsen waar het gelukkig wel gebeurt. En daar zijn we dankbaar voor, want het is wat de schrift ook zegt in dat terrein. Dat zo dikwijls dit doen, wij de dood van de Heer verkondigen. En dat doen we door middel van het avondmaal. Wij denken dat we de verkondiging van de dood van de Heer in de prediking zit. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Natuurlijk is de verkondiging ook in de prediking. Maar de Bijbel zegt dat we door een handeling te doen, dat we zo de dood van de Heer Jezus verkondigen. En die handeling is gebroken brood en het drinken van de wijn, waarin een verkondiging zit. En ik ben ervan overtuigd dat de boze, de tegenstander, de machten van de duisternis, maar wat graag hebben dat dit ophoudt, dat dit niet meer zal gebeuren. Want juist die symboliek die daarin zit, totdat Jezus weerkomt, maakt duidelijk dat er de overwinning is over dood en graf en zonde en ongerechtigheid. Wat een geweldige dingen heeft de Heer ons gegeven. Ik wil vanmorgen met jullie iets lezen uit het evangelie van Johannes. En wel uit het derde hoofdstuk. Wij kennen het evangelie van Johannes, het derde hoofdstuk, wel uit met name vers 16 natuurlijk. En de meesten van u zullen dat waarschijnlijk op zondagsschool of op andere wijze geleerd hebben. En kennen dat uit hun hoofd. Maar ik ga niet dat vers behandelen met u. Ik begin gewoon even aan het begin. Ik heb drie plaatsen uit het evangelie van Johannes, uit dat hoofdstuk eigenlijk, voor mijn aandacht. Over drie dingen die moeten gebeuren. We praten er niet zo graag over. Maar moeten is iets van dwang. En dat dwang, daar zeggen we, dat doen we niet aan. Hè? Dat willen we niet als christenen. Dat kan er geen dwang zijn. Maar toch, in de Bijbel zijn een aantal dingen die moeten. Ik vind er drie, hebben we er hier. Het hangt een klein beetje van de vertaling af, maar de drie woorden die ik vond. Kun je zien die echt moeten gebeuren en ze zijn van geweldig belang. Ik stel voor dat we even lezen, Johannes 3, de eerste versen. Er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts bij hem en zei tot hem: Rabbi, we weten dat u van God bent gekomen als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want het vlees geboren is vlees. Wat uit de geest geboren, vlees is geboren is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u dit heb gezegd. U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ieder die uit de geest geboren is. Tot daar voorlopig. U moet, ik heb het zinnetje gelezen, u moet opnieuw geboren worden. Als je veel naar Engelstalige landen komt, en ik kom er regelmatig, dan is born again Christians is een vaste uitdrukking, zo ongeveer. Dat is een soort kwalificatie. Je hebt dus kennelijk ook christenen die niet born again zijn. Dat is een beetje de gedachtegang. Maar de bedoeling is om duidelijk te maken dat je als echte christen, en u bent pas echt christen, als je, zoals hier staat, opnieuw geboren bent. En ik heb het altijd heel lastig gevonden, zeg ik persoonlijk. Want hoe kan dat nou? Hoe kun je opnieuw geboren worden? Ik heb begrepen uit mijn geboorte dat zoiets gewoon gebeurt. Ik was erbij, maar ik weet er niets meer van. Het zal bij u ook zo geweest zijn. Je ondergaat het. Het is iets wat met je gebeurt. Zo kom je tot leven. En de bedoeling natuurlijk is inderdaad om hier aan te duiden dat er nieuw leven moet ontstaan. En dat is best wel lastig voor ons. Wij christenen vinden dat ook wel lastig, want we denken dat we met een beetje oplapwerk vaak, laten we maar zeggen, ons oude leven moet wat, een aantal dingen moeten daaruit, u kent dat wel. Ik denk dat u allemaal, net zoals ik wel, een aantal zaken waarvan je denkt, nou dat zou ik liever niet meer hebben in mijn leven. En ik zou liever ophouden met bijvoorbeeld dat of dat negatieve ding te doen. Dat lukt dan soms een poosje en soms dan ook weer niet. En u kent die struggle of life wel een klein beetje. We moeten wat dat betreft denken wij dat we ons oude leven een klein beetje kunnen oppoetsen. En zo dat we dan voor God wel een beetje aangenaam zijn. Maar ik moet u teleurstellen. Dat helpt niets. Uw leven zoals u dat hebt gekregen uit Adam, om het maar zo te zeggen. Uw natuurlijk bestaan. Dat heeft voor God geen waarde. Het moet zelfs tot de dood gebracht worden. En ik kan natuurlijk hier niet de hele heilsleer uitleggen, dat snapt u ook wel. Maar als je de Romeinenbrief gaat zien, dan ontdek je wel. Willy sprak al over een doop. Hè? Nou, zo'n doop is zo'n teken van een begrafenis. En dat heeft te maken met dood. We moeten sterven. Wij christenen moeten leren dat ons oude bestaan voor God geen waarde meer heeft. Het kan niet bestaan voor God, want het is in en in verdorven en tot zonde gebracht. Nou, ik moet u garanderen, als God niet in staat is om uit uw leven, uit mijn oude leven, iets moois te maken, dan mag je er zeker van zijn dat het echt verdorven is, hoor. Dan mag je er zeker van zijn dat het niet deugt. Maar gelukkig, dat is het wonderlijke wat we hier hebben, dat God duidelijk maakt aan een nota bene, een fariseer. Dan zou je toch zeggen, dat is een van het betere van het volk. Hè? Kijk, in het volgende hoofdstuk vinden we Johannes, dat is Johannes hoofdstuk 4. Daar vind je een vrouw aan de put. Die heeft al wat mannen gehad en zo. En die heeft een bepaald leven gehad. De man met wie ze nu samenleeft, zegt de schrift, is haar eigen man niet eens. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat Jezus daar had gesproken over een wedergeboorte. Maar ja, dat is toch te begrijpelijk. Dat leven deugt niet van die vrouw. Die vrouw die moet opnieuw geboren worden. Maar wat doet de Heer? Hij spreekt niet tegen die vrouw in Johannes hoofdstuk 4 over wedergeboorte. Maar over wedergeboorte spreekt hij in Johannes 3 tegen wie? Fariseeën, Nicodemus. Je zou toch kunnen zeggen, dat is toch de beste van het volk? Dat zijn de mensen die het weten. Dat is iemand die tot een bepaalde klasse behoort en die de schrift kent en die weet wat het dienen van God betekent. En dan nog, zegt de Heer tegen hem, luister, je moet opnieuw geboren worden. Het is een beetje deze situatie die we hier hebben, die voor ons toch wel een beetje tekenend is. Deze, laat ik zeggen, upper class man, deze man die aan de top zit, die alle dingen van God goed zou moeten begrijpen, die een leven leidt van bijbelstudie, even onze taal te zeggen, van alle dagen in de kerk, een leven leidt van wat heel erg goed is, en de mensen kijken er tegenop, en die zegt tegen Jezus van, ja, u bent ook een man, hè, van God gezonden. U bent iemand die van Gods wegen komt, want niemand kan deze tekenen doen tenzij God met je is. En hij wil eigenlijk naar Jezus een keer gaan spreken als een soort leraar om van hem onderwezen te worden. En de Heer zegt, je moet opnieuw geboren worden. Tenzij iemand, hè, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet. Dat hij het koninkrijk van God niet inzien. Niet zien en niet ingaan. Lieve mensen, dit zegt iets. Dit zegt iets over de toestand waarin de mens zich vandaag bevindt. Als zelfs die mensen die het zo ver geschopt hebben, fariseërs, geestelijken, opnieuw geboren moeten worden, dan moeten wij, gewone mensen, laten we maar zeggen, zeker opnieuw geboren. Er moet nieuw leven komen. Nou, Nicodemus snapt er kennelijk niks van. Moet je nagaan. Een fariseer snapt niet over wat Jezus zegt. Jezus zegt het ook tegen, ben jij de leraar van Israël? Snap je deze dingen niet? Nee, die snapte het niet waar het echt over ging. Maar daar kwam, hij had een bepaald idee. Kijk, als hij de schrift had gekend, het is namelijk in Ezekiel 36, wat de Heer eigenlijk in een beetje verborgen term hier citeert, dan had hij geweten dat God gezegd heeft, ik zal rein water over u sproeien, over u uitgieten, en ik zal een nieuw hart aan u geven. Dat is wedergeboorte. Een nieuw hart. En inderdaad, God zal een nieuw hart bij de wedergeboorte geven. En waarom een nieuw hart? Nou, de teksten moet je maar opzoeken een keer later, maar ik denk dat in Spreuken staat van, vanuit het hart zijn de uitgangen des levens. Daar gebeuren de dingen. En vervolgens komen ze daarna uit in de praktijk. Als je een nieuw hart hebt gekregen, dan heb je een nieuw leven. Ja, fysiek zou je dat ook kunnen zeggen. Hè? Als mensen een harttransplantatie krijgen, dan krijgen ze weer helemaal een nieuw leven. Nou, dus gaat hier natuurlijk niet over de fysieke hart, dat snapt u ook wel. Het gaat hier over dat geestelijke, wat er van binnen in ons zit. Ons eigen zijn. Wij moeten een nieuw hart krijgen. Iets nieuws moet er in ons gebeuren. U moet opnieuw geboren worden. We kunnen het met Jezus niet op een akkoordje gooien. In de zin van, nou ja, het is redelijk goed met ons. Nee. Laten wij maar durven zeggen tegen de Heer. Het is niet goed met ons. Maar wij mogen tot u komen, Heer, om een nieuw hart te ontvangen. En wij meestal is het zo, of het is natuurlijk zo altijd, als we tot geloof komen in de Heer Jezus, als we zeggen zoals William het vanmorgen zo mooi zei, Heer, kom in mijn leven, dan begint die wedergeboorte. Dan vindt die plaats. Door het geloof in de Heer ontvangen we dat nieuwe leven in ons. En daar gaat het over in de dingen van de God. Het oude is voorbij, zegt de Bijbel, een nieuwe schepping, Romeinen hoofdstuk 8. Een nieuw iets is er begonnen in uw en mijn leven. Ja? Vindt u dat bij uzelf terug? Als je nou echt naar je eigen leven kijkt, of je dat nu al, zoals Willy, vele jaren geleden tot geloof bent gekomen en dus in je leven al lange tijd kan terugkijken, of nog maar kort, een paar jaar of zo, misschien zelfs soms een paar weken. Kijk dan eens terug en vindt u daar sporen van het nieuwe leven terug? Ja, dat is een gevaarlijk iets wat ik nu doe, hoor. Maar dan gaan mensen gaan dan kijken bij zichzelf van, klopt het wel? En klopt het nu precies niet? En vind ik wel iets terug? En vind ik wel iets niet terug? En zo, dat weet ik wel. Maar ik denk toch, op een of andere manier is er in uw leven de dingen van God terug te vinden. Amen. Ja? Dan moet je je niet ongerust maken over de wedergeboorte. Dan moet je je niet ongerust maken over de wedergeboorte. Want dan is dat werk van God in u begonnen. En we weten uit andere plaatsen dat het zal doorgaan tot het einde toe. Het zal tot volle wasdom komen. En ik denk dat ik mijn andere drie plaatsen loslaat. Nu dat ik iets anders ga lezen uit Johannes hoofdstuk, uit de Evangelie van Johannes. Want dat is van belang. Want dat nieuwe leven wat in ons begonnen is, dat moet tot ontwikkeling komen. En dat oude is eigenlijk aan de kant ermee. En als de Heer over dat nieuwe leven heeft gesproken in Johannes hoofdstuk 3, dan gaat hij later helemaal aan het eind van het evangelie van Johannes spreken over hoe dat leven tot wasdom gaat komen. Ik ga het daarover hebben nog even hier met u. En die andere twee punten is voor een volgende keer. Maar ik wil dat even aangeven, want het is van ongelooflijk belang. Kijk met mij alsjeblieft naar Johannes hoofdstuk 15. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 15, u kent dat hoofdstuk wel, dat is het hoofdstuk over de ware wijnstok. Johannes hoofdstuk 15. John 15. Sorry, it is very fast speaking. Eh? It's okay? Okay. John 15. Johannes hoofdstuk 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat ik tot u heb gesproken. Blijft in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen, helemaal niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen als de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze verbranden. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En u zult mijn discipelen zijn. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat u elkander lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Tot daar. Ik hoop dat u een beetje het verband ziet tussen dat Johannes 13, dat nieuwe leven wat begonnen is, en dat Johannes 13, zeg ik, Johannes 3 bedoel ik, dat nieuwe leven wat begonnen is, en wat hier staat in Johannes hoofdstuk 15 over de ware wijnstok. Kijk, Nicodemus, dat was een man van Israël. Hij kende op zijn duimpje, laten we zeggen, de wet van God met alle voorschriften en wat God wilde onder het oude verbond, om het zo te zeggen. Dat is de fariseeën. En in het oude verbond was heel nadrukkelijk aanwezig dat mensen dingen moesten doen. Doe dit en gij zult leven. Ja? Deuteronomium. Heel nadrukkelijk aanwezig. En in het oude verbond was heel erg de nadruk gelegd op allerlei dingen te moeten presteren. En zo zitten wij eigenlijk ook nog steeds een beetje in elkaar. Dat is het oude leven dat wil presteren voor God. Dat wil zeggen tegen de Heere God: Heere God, kijk, dit heb ik voor u, dit heb ik aan u gegeven. Dit kan ik doen. Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind het heel mooi lied wat we vanmorgen ook gezongen hebben. Aan het kruis, dat prachtig lied wat jij uitkoos. Aan het kruis, dan geef ik alles aan u. Nou. Begrijpt u mijn punt? Ik hoef weinig te zeggen, merk ik aan de reactie. Ik zing dat meestal niet zo graag mee. Ik probeer het altijd om te draaien. U gaf alles aan mij. Aan het kruis gaf Jezus alles aan mij. Dat is wel waar. En al die liederen die zoveel zeggen van: ik geef aan u en ik geef alles en heel mijn hart, heel mijn leven is voor u. Dan denk ik, ja, ik ben bijna 70 en dan kijk je terug op je leven en dan denk je, En ik ben lang christen, kan ik u zeggen, door Gods genade. Ik was 17 jaar toen ik tot geloof kwam met de Heer Jezus. Levend geloof, zeggen wij. Born again Christian. Ja, 17 jaar. Dat is inmiddels dus 50 jaar geleden. En dat je dan terugkijkt. Ik geef mijn leven. Zo begon ik ook. Heer, hier is mijn leven. Hier is mijn leven, ik wil het. Maar als je terugkijkt, zeg je bij jezelf. Of niet soms. Ik ben niet beschaamd dat te zeggen. Want ik weet dat dit mijn leven, dat kan niet volkomen toegewijd aan God zijn. Maar weet je wat wel volkomen aan God toegewijd is? Dat nieuwe leven. Dat nieuwe, wat begonnen is zoveel jaar geleden, dat is tot ontwikkeling gekomen. Dat komt tot ontwikkeling en dat groeit nog steeds. Hoe komt dat? Dat is Johannes hoofdstuk 15. Nu, Johannes hoofdstuk 3 heeft de Heer Jezus gesproken tot die fariseer. En eigenlijk heeft hij het openlijk tegen iedereen gezegd. Maar weet je wat nou zo mooi is? Johannes hoofdstuk 15, dat is een select groepje mensen die daar samen zitten met Jezus. Weet u dat? Vanaf Johannes hoofdstuk 12 tot en met Johannes hoofdstuk, zeg maar 17, 16, 17, is de Heer Jezus samen met 11 vrienden. En dan gaat hij weg. Daar zijn ze een beetje bedroefd over. Dat komt in hoofdstuk 14 aan de orde en nog wat plaatsen daar. Dan is hij de laatste nacht van zijn leven, zomaar met zijn vrienden even. Dat zijn de laatste woorden van Jezus. Over van de laatste, laten we zeggen, 24 uur van zijn leven op aarde. Johannes 12 tot Johannes 17. Woorden tegen zijn vrienden. En dan zegt hij, je moet, dan zegt hij dit, ik ben de ware wijnstok. Dan denk je, nou, dus er ook nog een niet-ware wijnstok of een onware wijnstok. Hè? Anders zou Jezus dat niet zeggen. Ik ben de ware wijnstok. Wat is dan de andere wijnstok die niet de ware wijnstok is? Ik kan het u vertellen. Kijkt u maar het Oude Testament. Kijk maar bijvoorbeeld maar aan Jezaja en kijk in Jeremia en de Psalmen en Ezechiël. Die niet-ware wijnstok, dat is Israël. Die heeft God uitgegraven uit Egypte en gebracht in het land. En dat moest vrucht dragen, dat moest voor hem iets betekenen. En Nicodemus die behoorde bij die niet-ware wijnstok. En Jezus zegt nu, ik heb iets nieuws in je leven begonnen. En je moet nu niet met Israël verbonden blijven, met die oude wijnstok. Maar je moet verbonden zijn met mij. Je moet niet verbonden zijn met het oude verbond, om het dat maar even in die woorden te gebruiken. Van je moet allerlei dingen doen en je moet presteren voor God en je moet jezelf geven aan de Heer. Nee, je moet vandaag alleen maar één ding doen, verbonden blijven met Jezus. Ja? Dan gaat het vanzelf groeien. Wij leven nou niet alleen de streek hier in de buurt waarin heel veel wijnstokken zijn. Nou, als je een beetje in het heuvelland komt tegenwoordig, dan is daar wat wijn en zo. Maar wij hebben meer hier dan van fruit kweken en fruitbomen. Hè. Nou, als je door een appelgaard heen loopt, zo'n appelboomgaard heen loopt, of een perenboomgaard of nou, iets dergelijks. Dan heb ik nog nooit gehoord dat die appelbomen en die perenbomen tegen elkaar zeggen, kom jongens, we gaan vandaag eens een keer vrucht dragen. We gaan eens een mooie peer tevoorschijn brengen. Of een mooie appel tevoorschijn brengen. Dat hoor je niet. Maar het gebeurt wel. Ik bedoel, niet dat ze dat zeggen. Maar er komen wel appels aan die boom. Hoe komt dat dan? Nou, heel simpel. Dat is de aard van het beestje. Aard van de boom. Ja? En dat hij nou maar genoeg water heeft. En wat zonlicht. Dan groeit dat gewoon. Die sappen die gaan door die boom heen en die komen bij die vrucht terecht en die vrucht die gaat groeien. Aan het eind van de oogsttijd, dan zijn die peer mooi rijp en die appel is mooi rijp. Datzelfde gebeurt in ons leven, lieve mensen. Als wij, als de rank, verbonden blijft met de wijnstok. Ja? En dan komen de sappen van de wijnstok, gaan gewoon door naar de rank en komen de mooie vruchten uit. Wij denken dat dit hoofdstuk gaat over vrucht dragen. Dat lijkt ook een beetje zo, hè? Maar weet je, dit hoofdstuk gaat helemaal niet over vrucht dragen. Weet je waar dit hoofdstuk over gaat? Nou, laten we het lezen. In vers 11. Daar zegt Jezus tegen die 11 vrienden, dit heb ik tot u gesproken, opdat je vrucht zou dragen. Nee. Dit heb ik tot u gesproken opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Hé. Hey. Dit hoofdstuk gaat over vreugde. Gaat over blijdschap. Gaat over plezier in het leven, om het zo te zeggen. Daar zit natuurlijk vrucht dragen aan vast. Maar Jezus heeft dit gezegd, opdat als die wijnrank in die wijnstok blijft, dan ontstaat de vrucht natuurlijk, maar dan is er blijdschap. Dan hebben wij vreugde. En een zegenrijk blijdschap leven als christen, laat ik het maar zo zeggen, zit hem hierin, in de verbondenheid met de Heer Jezus. Dat wat Hij zegt en zijn liefde, dat in ons leven tot ontwikkeling komt. Ja? En dan kun je natuurlijk, in die landman, hè, daar wil ik nog even iets over zeggen. Die landman die gaat dan door die wijnstok heen. En die, die doet daar allerlei dingen. Nu is er een vertaalprobleem daar over snoeien en zo. Dat is een beetje lastig. Maar eigenlijk staat er helemaal geen snoeien. Er staat gewoon reinigen. Ja? En snoeien heeft bij ons zo'n idee van, ja, hoe meer je snoeit, hoe meer je bloeit. Er bloei komt, hè? Snoeien doet bloeien. Nou, ik zou zeggen, snoeien doet bloeden. Ja, dat is wat anders dan bloeien. Maar ik wil aangeven, het gaat helemaal niet over snoeien bij de wijnstok. Bij de wijnstok gaat het over reinigen. En reinigen betekent schoonmaken. Een land, als er vrucht is, dan zul je geen enkele landman zien, ook geen wijnstok houden. Die gaat zitten knippen in die ranken. Dat doet hij helemaal niet. Hij zorgt alleen maar dat die vrucht groter wordt en mooier wordt. Dat doet hij door reinigen. En een van de reinigingsprocessen is weghalen wat er niet bij hoort. Reinigen heet dat. Zuiveren. Kent u het begrip krenten? Ja, krenten ken je wel, hè? Dat koop je in de winkel. Dat bedoel ik niet. Nee, maar een wijnstok krenten. Kent u dat idee? Nee? Nou, dat doen ze in die landen waar er wijnstok is. Dan krent men de druiventros. En dat betekent, men haalt de kleine... Oh, je kent het misschien wel van bij tomaten. Wat doen we met de kleine dingetjes? Dieven, hè? Die dieventjes halen we eruit, hè? Nou, Leuzen. Leuzen. Maar het gaat erom dat je die kleine dingetjes die dus eigenlijk de sappen weghalen en in de weg staan voor een mooie vrucht, die haal je eruit, die trek je weg. Dat is hetzelfde met een wijnstok, met een tros van druiven. Je haalt namelijk de kleine druifjes die nooit tot volle ongroei kunnen komen, die haal je. Die zit in de weg voor die andere druif, die dan groter kan worden, die haal je weg. En dan groeit die druif, die groeit mooier, beter. Bij snoeien denken wij heel vaak terecht ook aan zonde, ongerechtigheid in het leven van mensen. Maar het gaat hier helemaal daar niet over. Het gaat hier over reinigen en krenten, zodat die vrucht tot volle groei kan komen. En soms moeten daar dingen, ook goede dingen, denk dat zo'n klein druifje, weggehaald worden, zodat de volle druif kan groeien. Soms moeten in ons leven dingen weggehaald worden die op zichzelf genomen goed zijn, zodat dat andere wat er is, dat goede van dat andere, beter kan worden, tot volle wasdom kan komen. Het is moeilijk voor ons wat we soms aanvaarden. Ik kan nu wel in mijn leven een paar dingen, ik kan in mijn leven een paar dingen wat noemen die weggenomen zijn, waardoor andere dingen tot volle groei zijn gekomen. Dat kan wel gebeuren. Het kan soms een heel pijnlijk proces zijn en iets wat we misschien wel een beetje koesteren en zeggen, Heer, dat niet weghalen alsjeblieft hoor. En God zegt, geef maar aan mij. Geef maar aan mij. Dan komt de rest tot volle groei. Waarom? Ik heb deze dingen gesproken, opdat mijn blijdschap volkomen zij. Uw blijdschap volkomen zij. En uw blijdschap volkomen wordt. Dat is wat God wil. God wil ons leven vol van vreugde doen zijn. Hij is iets begonnen en hij laat het tot volle ontwikkeling en groei komen. En hoe blijf... Ik heb er al zo over nagedacht. Hoe blijf je nou in Jezus? Hij zegt het zelf. Mijn woorden en liefde. Ja? Mag je lezen? Dit is mijn gebod. Oh, sorry, dat is het daar. Als iemand niet in mij blijft, in vers 7, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zie je? Mijn woorden in u blijven. En ik zou aan u willen vragen, kent u de woorden van de Heer Jezus? Het gaat niet zomaar dat u de Bijbel helemaal kent, dat is bijna onmogelijk. Soms, je kunt een hoop van de Bijbel weten, maar alles is een beetje lastig, alle woorden in de Bijbel. Maar de woorden van Jezus, die kennen we toch wel? Wat hij gesproken heeft, wat hij gezegd heeft tot zijn discipelen. En met name die woorden die we hier vinden aan het eind van zijn leven. Mijn woorden in u blijven. En mijn liefde in u blijft. Belangrijk punt. Wat is de liefde van Jezus? Hij zegt dit namelijk, en daar wil ik graag mee eindigen. In vers 12, dit is mijn gebod, dat u elkander lief hebt. Ja, dat kennen we uit ons hoofd. Maar die zin gaat verder, hè? Die gaat namelijk verder. Zoals ik u heb lief gehad. Ik heb het misschien hier ook wel eens gedaan, maar ik ga u vragen. Nog een keer. Of misschien nog een keer dan. Wat is het grootste gebod dat Jezus gegeven heeft? Ja, God liefhebben met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw verstand en daarnaast als uzelf. Hè? Dat wou u eigenlijk zeggen. Ik zal u helpen. Klopt dat? Is dat het grootste gebod dat Jezus gegeven heeft? Dat denken wij, dat wordt ook vaak geleerd. Ik weet ook wel, er zijn misschien wel mensen in deze kerk dat gezegd hebben, maar ze vergissen zich. Zullen we even kijken, dat is een antwoord wat de Heer gegeven heeft. Moeten we even kijken in het evangelie van Matthäus. Ik denk hoofdstuk 23 of 22. Laten we even snel kijken. Ik denk dat ik het al heb. Het is Matthäus hoofdstuk 22. Moet eens even kijken wat daar staat. Dat heeft weer met een fariseer te maken en een wetgeleerde. Ik begin bij vers 34. Toen nu de fariseeën hadden gehoord dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Wat is het grote gebod in de wet? Hij nu zei tot hem: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw ziel, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. En tweede nu, daaraan gelijk, u zult uw naast liefhebben als uzelf. Is dat het grootste gebod wat Jezus heeft gegeven? Nee, want die fariseer die vroeg iets. Wat vroeg hij namelijk? Wat is het grootste gebod in de wet? Hij vroeg niet wat is het grootste gebod. Hij vroeg wat is het grootste gebod in de wet. Dus wat is het grote gebod in het systeem van de wet? Laten we maar zeggen onder het oude verbond. Wat is het grootste gebod? Ja, de Heer uw God liefhebben met heel uw ziel, met heel uw verstand en daarnaast als uzelf. Dat moet ik even zo voor kort zeggen. Maar hier in Johannes hoofdstuk 15... zegt de Heer Jezus, een nieuw gebod geef ik u. En het lijkt wel alsof hij dan het herhaalt. Maar dat doet hij niet. Hij zegt iets anders. Hij zegt namelijk, dit is mijn gebod, dat u elkander lief hebt. Met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht, zegt hij dat? Nee, hij zegt namelijk, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Ah. Dat is wel van een andere orde, vind je niet? Bij het gebod wat je in de wet is het, Heer uw God liefhebben met al je kracht en al je energie en daarnaast en als jezelf. Nou, als ik daarnaast liefhebben als mezelf, dat is best wel soms moeilijk. En er zijn mensen die kunnen zichzelf niet eens liefhebben. Nou, daar hebben ze helemaal moeilijker mee om daarnaast lief te hebben. Bij een systeem waar alles is gericht op doen, is dat de norm. Maar de Heer Jezus maakt duidelijk dat alles gericht is op leven en verbondenheid met Hem. Wij zijn in staat om elkaar lief te hebben. Hoe? Niet zoals ik mezelf lief heb. Maar zoals de Heer mij heeft lief gehad. Later lezen we nog een keer in Johannes hoofdstuk 17... zoals de Vader Jezus lief gehad heeft. Dat is van een andere orde. Dat is een liefde die opofferend is. En we hebben vanmorgen weer even stilgestaan bij hoe ver de liefde van de Heer Jezus gegaan is op het kruis van Golgotha om ons te redden. Zo ver gaat onze liefde voor elkaar. Wanneer Hij door zijn geest de mogelijkheden krijgt om ons leven te werken. Als wij in de wijnstok blijven en de woorden van de Heer Jezus in ons zijn. Wat een geweldig leven heeft Jezus ons geschonken. Zulk een leven geeft blijdschap, geeft vreugde en is tot lof en eer van de landman. Want weet je, In onze cultuur hebben we grote wijngaarden. Dat doen we, wat doen we daarvoor? Nou, die wijn die druiven die moeten gerooid worden. En die komen in grote bakken terecht. En dan hebben we wijn. En dan gaan we exporteren. Dan gaan we verkopen. Maar in zo'n landbouwcultuur zoals hier, dat was helemaal de bedoeling niet. Dan dronk je natuurlijk wel wijn met je vrienden. Maar in de eerste plaats was de wijn bedoeld voor de wijngaardenier. Voor de landman. Dat hij kon genieten van de vrucht die hij heeft gezien groeien op zijn eigen akker. En God wil heel graag vreugde en blijdschap hebben. En weet je wanneer God blijdschap en vreugde in zijn hart heeft? Wanneer hij ziet dat wij blij en gelukkig zijn in de dingen van hem. Als de blijdschap in ons leven groeit door de verbondenheid met de Heer Jezus. Zullen we nu voortaan maar niet meer zo hard zingen, ik geef alles aan de Heer. Maar zullen we maar veel meer eraan denken dat Hij alles aan ons gegeven heeft. En dat we zijn leven, dat we zijn liefde door ons leven heen laten stromen. Ik wil eindigen met gebed even, is dat goed? Vader, wij danken u. Dat uw woord zo rijk en krachtig is. Danken u dat uw kracht werkt door de Heilige Geest in ons leven. En dat wij dankbaarheid en blijdschap naar voren mogen brengen. Dat het een leven mag zijn voor u. En dat u blijdschap en vreugde vindt in ons als wij verbonden zijn met de Heer Jezus. We danken u dat u dat werk begonnen bent, vroeger of later. Maar dat u begonnen bent door de kracht van de Heilige Geest. Dit nieuwe geboorte, dat nieuwe leven. Dat u tot verdere ontwikkeling brengt door de verbondenheid met de Heer Jezus. Heer, help ons, daar willen we om bidden, om elke dag opnieuw verbonden te zijn met Hem. Dat zijn woorden onze woorden mogen worden. En dat zijn liefde onze liefde mag zijn. En dat we zijn liefde en zijn hart mogen laten zien in deze wereld. We prijzen u voor de komst van uw Zoon en voor het leven dat daardoor in ons is gekomen. In Jezus' naam. Amen.